Dit is een podcast van Clara.
I don't care about the word art because it's been so discredited.
Pompidou met Niki Aerts.
Een bijzonder goede middag en welkom bij Pompidou. Met opnieuw twee studiogasten. Jawel, ik word verwend. We houden ze heel mooi uit elkaar. Er zit toch echt wel 2 meter tussen schrijver Rudy Meulemans en theaterrecensent slash documentairemaker slash storyteller Philip Thielis. Misschien ben ik nog iets vergeten.
Dat is een heel mooie omschrijving.
Goed. Philip, je bent vorig jaar samen met Marieke Dermul naar, die we straks aan de telefoon zullen hebben trouwens, naar New York getrokken om daar een documentaire te gaan maken die nu zaterdag, 16 mei, uitgezonden wordt op Canvas in de reeks Rudy Franks en de Nomade. Of is het de Nomade en Rudy Franks? Het is
omgekeerd. Franks en de Nomade.
Franks en de Nomade. Over de Pride.
In New York.
In New York, ja.
De grootste Pride ooit vorig jaar. 50 jaar na Stonewall, na de start van de regenboogbeweging, zijn wij gaan kijken waar men nu nog voor vecht, 50 jaar later in New York.
Ja, en 50 jaar na Stonewall, zeg je, dat wordt straks allemaal duidelijk wat dat is. We gaan daar nu nog niet op in. De Pride van Brussel, dat zal dit jaar noppes worden, vrees ik. Normaal gezien in mei, hè, Filip?
Volgende week. Normaal volgende zaterdag. Maar,
was dan opgeschoven naar augustus, maar...
Maar ook dat zal helaas niet doorgaan. Dus ons doet met 100.000 deelnemers, dat zal niet voor 2020 zijn.
Die moeten allemaal thuis blijven. Rudy Meulemans als Brusselaar. En misschien...
Ex-Brusselaar.
Ex-Brusselaar? Ja. Je woont niet meer in Brussel.
Nee.
Ben je al lang weg?
Een jaartje.
Goed. Maar bon, toen je in Brussel woonde, Rudy, ging je dan naar de Pride? Is dat iets voor jou?
Nee. Nee, ik ben daar nooit naartoe geweest.
In het gezicht ook totaal niet?
Dat interesseert mij wel in die mate dat ik denk dat ik daar een beetje laat voor was op een moment waarop ik denk dat de Pride eigenlijk mainstream geworden was. En dat interesseert me inderdaad minder. Maar dat kunnen we misschien straks met Philip...
Ja, daar gaat het eigenlijk voor een stuk over, inderdaad.
Over spreken, ja.
In die documentaire over mainstream. En misschien, ja, Pride is protest, is de titel van die documentaire. Is er nog wel veel protest? Ik weet het niet. Zij weten meer, Philip en Marieke. Maar dat is voor straks. Rudy, eerst naar jouw boek. Dat kreeg de titel Een ander leven. En je hebt het een tijd geleden geschreven. Hè? Je bent er een hele tijd geleden aan begonnen, maar de titel die krijgt nu wel een totaal andere lading dan je in gedachten had.
Ja, dat was niet voorzien, maar dat is een extra betekenislaagje voor de titel nu.
Ja, maar het is Een ander leven en er is nog een subtitel ook. Mijn reis in de voetsporen van Vita Sackville-West, Harold Nicholson en James Lees. Moet je Lees zeggen?
Lees
Milne. Over die drie mensen gaat het voor een groot stuk in je boek. Hè? Misschien moet je dan maar eens beginnen met even kort, want je geeft uitgebreid hun cv's in Een ander leven. Maar kort even zeggen toch wie die drie mensen zijn.
Ja. Wel, Vita Sackville-West was schrijfster. En
misschien de meest bekende.
Misschien de meest bekende van de drie. Zij was schrijfster en is waarschijnlijk bij ons nog het meest bekend omwille van de tuin die ze aanlegde aan Sissinghurst Castle, waar ze woonden. Maar daarvoor, zeker in Engeland, bekend als dichteres, vriendin van Virginia Woolf en dus getrouwd met Harold Nicholson, die diplomaat
vriendin
was.
Vriendin van, maar getrouwd met, ja.
Ja, en Harold was diplomaat en schrijver, maar hij heeft ook een relatie gehad met James Lees Milne. Dus het was in die tijd niet zo ongebruikelijk wat men een...
In die tijd, en we zitten waar, Rudy?
We zitten aan begin 20e eeuw. Dus Vita en Harold zijn geboren net voor de eeuwwisseling en zijn in de eind jaren 60 overleden. James Lees Milne is een generatie jonger en is pas in 1997 overleden.
Ja, voor de vrienden was het gewoon Jim.
Jim voor de vrienden. Ja.
Maar je wou net zeggen, in die tijd niet ongebruikelijk.
Nee,
er
was zelfs een woord voor, noemde dat een lavendel marriage, waarbij de twee echte lieden alle twee homoseksueel waren, alhoewel dat ze die term niet gebruikten.
Ja, het lijkt wel een thema-uitzending van Pompidou, maar dat was niet de bedoeling.
Maar ze hadden een bijzonder huwelijk, gebaseerd op vriendschap en op respect voor elkaar en op het delen van gemeenschappelijke waarden.
Ja, was belangrijker dan seksualiteit.
Dat was belangrijker dan de seksualiteit in hun huwelijk, ook al hebben ze 2 kinderen, 2 zonen. Maar Vida schrijft in een van haar brieven aan Harold dat ze, alhoewel ze zoveel relaties gehad heeft, dat ze alleen maar op hem verliefd
wat heel mooi is.
Wat heel mooi is.
Op hem en op dat ene landhuis.
Op Nol, ja.
Waar ze geboren is, maar waar ze als vrouw, wat ook heel, heel erg is en wat onrechtvaardig, geen recht op heeft om dat te erven.
Ja. Zo ging dat en zo gaat dat eigenlijk nog steeds. Hè. Want ook nu, als ik huidige bewoners van de landhuizen ontmoet, is er een grote druk om te zorgen voor een mannelijke erfgenaam die de titel kan erven. De titel kan niet overgedragen worden op een vrouw. En bij de titel hoort het landhuis. Dus zo gaat het.
Daar moet die National Trust maar iets aan doen dan, denk ik. Want er zijn al een paar elementen die komen binnenwaaien van overal. We hebben die 3 hoofdpersonages in dat boek. En het zijn eigenlijk geen hoofdpersonages, want het is ook geen roman, Rudy. Het is literaire non-fictie. Maar die 3 personages spelen een belangrijke rol. Er zijn ook al hun minnaars, minnaressen. En er zijn vooral ook de landhuizen, de Engelse landhuizen, waar zij op bezoek gaan met z'n drieën. Mm-hmm. Want die, ik weet niet of u nog kan volgen thuis, want die Jim, de jongste van de 3, die wordt op een bepaald moment secretaris van de National Trust. En die gaat landhuizen bezoeken. Het is een soort van prospectiereis. Welke huizen kunnen we nog bij de National Trust halen die we nog niet hebben? En hoe moet dat allemaal gebeuren? We beginnen bij de National Trust, Rudy. Je legt het ook heel mooi uit in je boek Een ander leven, hoe dat ontstaan is, die National Trust. Hmm. Kan je dat ook nog eens even overdoen? Ja.
Ze zijn opgericht net voor, dus eind 1900, net voor de eeuwwisseling. En de oorspronkelijke bedoeling was eigenlijk om een soort van beschermde landschappen te gaan verzamelen.
Ja, het begint met het landschap.
Het begint met het landschap. Wat gevrijwaard moet worden, dat is het begin van het aanleggen van spoorwegen die landschappen doorkruisten, geïnspireerd door de romantische dichters zoals Wordsworth, het belang van het landschap. En zij wou een soort, wat ze zelf omschreven als een National Gallery van landschappen creëren. Dus zij begeleiden mensen ook naar welbepaalde standpunten in het landschap, van waaruit zij dan konden kijken naar de natuur, alsof die natuur ingekaderd werd.
Ja, ja. Creëren en bewaren natuurlijk.
Ja, creëren en bewaren. Ja. Ja.
Maar al gauw wordt dat landschap uitgebreid met landhuizen. Waarom gebeurt dat?
Omdat het landhuis meer nog dan het landschap voor hen het soort van icoon was van een soort geïdealiseerd Engeland. Een Engeland wat misschien nooit bestaan heeft, wat hoogstwaarschijnlijk nooit bestaan heeft, maar waar het als icoon voor kan dienen. Mm. En de nadruk op die landhuizen is er gekomen na de Eerste Wereldoorlog, waarbij er behoefte was aan zo'n symbool eigenlijk van waar het land groots in was en waar het voor stond.
Ja, en dat is nog altijd belangrijk, hè, de National Trust?
De National Trust is momenteel een zeer grote organisatie die heel veel huizen in bezit gekregen heeft.
Ja. Het gaat in jouw boek over een reis die de 3 ondernemen, Vita, Harold en Jim. Zoals ik al zei, langsheen al die prachtige landhuizen. Ik bedoel, ik heb ze stuk voor stuk gegoogeld om te zien hoe dat hier eruit ziet.
Want, dat is de bedoeling.
Okay, voilà. Want je beschrijft het wel heel mooi, Rudy Meulemans, daar niks van. Maar het is dan toch wel veel fijner als je zelf kan gaan kijken van hoe zag dat er dan uit? En je beschrijft ook heel mooi niet alleen hoe die huizen eruit zagen, maar misschien is het nog belangrijker om te weten wie daar ooit gewoond heeft en wat daar allemaal aan het gebeuren was en wie er nu woont.
Ja, Ja, dat is de les van Jim, die die huizen verwierf, maar eigenlijk ook vooral geïnteresseerd was in de bewoners, omdat hij zei van een huis op zich, dat is een lege huls. En hij wou ook altijd dat de huizen getoond werden alsof ze bewoond waren.
Ja, dus niet als een museum, maar dat
niet
is
als
ontzettend
een museum.
Belangrijk.
Nee, ja, je bouwt geen musea. Maar daarmee creëerde hij natuurlijk ook illusies, want heel veel mensen die nu die landhuizen bezoeken, gaan ervan uit dat dat de manier was waarop die ingericht waren en waarop mensen leefden. Maar niets is minder waar. Ze werden ingericht, Jim heeft er heel veel ingericht. Door de jaren heen is die inrichting ook veranderd. Dus wat je ziet en wat je denkt wat authentiek is, is fictie. Dat is iets waar het veel over gaat in het boek ook.
Ja, ja.
Over
wat
de relatie
is echt
tussen
het imaginaire.
En het imaginaire.
Ja.
Ja. En dus ja, die mensen, daarom dat ik, dus de reis die Vita, Harold en Jim gemaakt hebben, was in 1947. En ik heb die reis een aantal jaar geleden overgedaan, zo nauwkeurig mogelijk.
Ontzettend goed gedocumenteerd.
Ja, en tot mijn grote verbazing waren er ook nog heel veel hotels waar zij gelogeerden die nog steeds bestaan. Dus dat,
maar ook veel vergane glorie ondertussen, hè,
ook veel vergane glorie, ja.
Ja.
Ja. En ik was heel blij omdat de afstammelingen van de mensen die zij ontmoet hebben, dus de bewoners van de huizen, die afstammelingen waren de meeste heel erg bereid om mij te ontvangen.
Ja, dus je was
en om mij rond te
eigenlijk
leiden.
Overal welkom, want ja. Er is ook wel wat vrevel hier en daar. Mensen vinden dat de National Trust ook te veel een soort van uitstap van maakt. Hè. Mensen kunnen ook bij andere mensen binnenkijken. En,
ja.
Maar dat is niet echt de bedoeling. Hè?
Nee, dat is een beetje het dubbele van de National Trust. Om te overleven moeten ze steeds populairder worden. Dus ze hebben ook eigenlijk het soort van architectuurtoerisme geïnstitutionaliseerd. Waar dat vroeger, want die huizen konden trouwens al bezocht worden vanaf, dat is begonnen in de 16e eeuw, dat huizen bezocht werden. Eerst door Elisabeth zelf, later door edellieden. En dan vanaf de 18e eeuw wordt dat echt al vormgegeven met het uitgeven van catalogie, het uitgeven van gidsen.
Met als bedoeling?
En met als bedoeling telkens om op de een of andere manier steun te bekrijgen. Dat is ook de truc die de National Trust gebruikt. Dus eigenaars worden ontheven van het betalen van erfbelasting, maar moeten in ruil daarvoor het huis openstellen voor het publiek.
Dat is ook de reden waarom dat een aantal van die landheren of landvrouwen uiteindelijk gezwicht zijn voor de National Trust.
Ja, precies.
Want je zet niet zomaar
precies
de deuren van je huis open.
Ja.
Je moet er iets voor terugkrijgen. Zegt dat jou iets, Philip Thielis, zo? Die landhuizen, die Engelse pump and circumstance?
Ik ben alleen nog maar in Londen geweest, dus nog nergens anders. Maar het triggert mij wel om om de landschappen te zien. En, maar ik denk ook wel dat dat een soort geïdealiseerd Engeland is, waar je dan in terechtkomt. Dat er heel pittoresk zal uitzien, maar ik ben toch ook wel een stadsmens en ik hou toch ook wel van het cosmopolitische of zo.
Ja, wat heb jij, Rudy, met Engeland en met die Engelse landhuizen?
Wel, wat mij daarbij interesseerde was, toen ik las over de reis die het drietal gemaakt heeft, zij stuitte in 1947, dat was net na de oorlog, en zij stuitte op heel veel verzet bij het brede publiek, die vond dat er geen geld moest gaan naar het instand houden en het restaureren van die landhuizen. Geen geld moest gaan naar het erfgoed, geen geld moest gaan naar kunst, want dat was totaal onbelangrijk.
Er waren andere prioriteiten.
Er waren andere prioriteiten. En dat is iets wat mij in eerste instantie interesseerde. In hoeverre is het bewaren van het erfgoed belangrijk voor ons? In hoeverre is dat verleden, het tastbare verleden, belangrijk? En bij uitbreiding, wat is het belang van kunst in ons leven?
Ja, maar waarom dan specifiek Engeland en Zuid-Engeland en die landhuizen?
Omdat die zich aandiende en omdat ik die personages zeer aantrekkelijk vond.
En nog altijd vindt?
En nog altijd vindt, ja.
Het zou kunnen, hè, als je meer te weten komt, dat je denkt van,
Nee. Als je jaren met hen leeft, dan neem je hen met al hun goede en kwade kanten.
Ja, want je kende een aantal van de personages al langer, hè? En vooral Vita Sackville-West.
Ja,
vanuit je periode als toneelschrijver, regisseur, baas eigenlijk. Je had je eigen gezelschap, De Parade.
Ja, ja, ik had ooit een toneelstuk geschreven over Virginia Woolf en Vita en Leonard Woolf. Dat heette De Verkaveling.
Ja, want Virginia Woolf die is eigenlijk ook met al die met die drie geconnecteerd,
ja,
hè?
Ja, ja.
Dus daar was Vita je al opgevallen?
Daar waren ze mij al opgevallen. En merkwaardig genoeg had ik heel veel research gedaan voor dat toneelstuk. En was de naam van James Lees Mill mij niet bijgebleven. Dus toen ik hem tegenkwam, dacht ik, wie is dat? En pas nadien herontdekte ik dat hij de biografie van Harold geschreven had. En dat was compleet vergeten.
Ja, de biografie van de man van Vita Sackville West. En hij heeft ook alles opgeschreven wat ze meegemaakt hebben tijdens die reis. Dat heeft hij heel nauwkeurig bijgehouden. Dat moest misschien wel voor de National Trust ook.
Ja, en ook voor zijn dagboeken, want hij heeft heel veel dagboeken geschreven, Jim. Dat is heel veel literatuur en die zijn ook van hoge kwaliteit. En ook Harold heeft dagboeken geschreven en ook hij heeft in zijn dagboek de reis uitgebreid gedocumenteerd.
Mm-hmm. Ja, en zo heb jij die dus kunnen overdoen zoveel jaar later. Terwijl je de reis aan het voorbereiden bent, gebeurt er ook van alles in je persoonlijke leven, waardoor je die reis die je, denk ik, oorspronkelijk alleen zou maken... Of had je ze al gepland? Nee, je zou ze niet alleen maken.
Het was niet de bedoeling om de
reis alleen te maken. Want je reist niet graag alleen, dat schrijf je ook. Maar je gaat, ik moet het anders zeggen, een eerste landhuis waar je in terechtkomt, dat is op het moment dat je op huwelijksreis bent.
Ja.
Ja. Met je man.
Ja.
En dan komen jullie terecht in een huis, ik ken de naam niet van.
Gunby Hall.
Waar je moet gedacht hebben van, ik moet al die anderen ook zien.
Ja, in Gunby Hall zie ik in de bibliotheek de foto van James Lees Mill staan. En verneem ik dat hij die bibliotheek in Gunby Hall gered heeft met zijn geld. Hij heeft er kapitaal in geïnvesteerd.
Ja.
En vandaar dus van, die man vond dat dus zo belangrijk om kapitaal te investeren in deze bibliotheek. En dat triggerde mij enorm om meer over hem te weten te komen.
En dan na de huwelijksreis ben je dan beginnen voorbereiden aan de reis helemaal uitwerken. Die jullie met twee doen, hè, jij en je man. Maar laten we even teruggaan naar dat eerste huis. Je komt daar binnen, je bent overweldigd door wat je daar allemaal ziet. Door Jim, die je dan ook, waar je van... tastbaar te zien krijgt wat hij gedaan heeft. Ja. Dus dat wordt deel van je. Te meer ook omdat hij zich van alles heeft afgespeeld en omdat kunst en schoonheid zo belangrijk is ook in dat hele verhaal.
Ja.
Muziek ook, Rudy.
Muziek ook. Dus het huis heeft zijn glorie, Gunby Hall heeft zijn glorietijd gekend tijdens de periode waar ook in de pre-Raphaëlieten kunst maakten. Dus daar hangen heel veel kunstwerken van de pre-Raphaëlieten. Dit is die periode op muziekgebied, de periode van Ray Vaughan Williams, die vaak op bezoek kwam en heel veel van zijn liederen zijn daar voor de eerste keer opgevoerd. En ik probeer mij ook in dat huis voor te stellen hoe dat dan gebeurde. Hoe Margaret Lushington, die de vrouw des huizes was, zich voorbereidde, s'namiddags bloemen gaat plukken, die bloemen arrangeert zich, omkleedt voor het diner. Het diner volgt en na het diner gaat iedereen naar de muziekkamer, waar nog steeds die vleugel staat waar Ray Vaughan Williams aan speelde.
Ja, en waar voor het eerst dit nummer ook weer klonk, denk ik. We gaan nu even naar luisteren. Lyndon Lee van Ray Vaughan Williams, uitgevoerd, vaak gezongen door Janet Baker. Gerald Moore zit aan de piano. Het nummer wordt vermeld in Een ander leven, boek van Rudy Meulemans. En je zei net, Rudy, dat je daar op bezoek was in Gunby Hall, in het huis waar in de muziekkamer Ray Vaughan Williams dit nummer gespeeld heeft. En je beschrijft heel mooi hoe jullie daar binnen gaan en wat je dan overvalt. Graag even lezen.
Oké. We betreden het huis via de hal en gaan onmiddellijk naar links. Daar zie ik de vleugelpiano staan waaraan in 1902 de Britse componist Ray Vaughan Williams voor het eerste lied Lyndon Lee ten gehore bracht. De tekst van het lied is een gedicht van William Barnes uit zijn in 1863 verschenen bundel Poems of Rural Life. Een lieflijke melodie begeleidt het uitgesproken verlangen om te vertoeven in een boomgaard in Dorset, in de idyllische natuur. Plots wordt het pianospel woester wanneer de zanger denkt aan de stad waar de mensen hun geld moeten verdienen in donkere fabrieken. Het is een schrikbeeld van een leven dat hij niet wil leiden. Veel liever wil hij luieren onder de appelboom in Lyndon Lee.
Ja. Er staat heel veel informatie in het boek, Rudy Meulemans, over al die huizen die je bezoekt. Little Clarendon, Phillips House, Wilton House, Long Critchell House, noem maar op. En Knoll, ik kom nog even terug op Knoll, waar Vita Sackville-West geboren is. En waar ze dus niet kan blijven. Het is een oom van haar die er uiteindelijk mag gaan wonen. Maar dat is iets waar ze haar leven lang mee blijft worstelen. Dat is haar eigendom. Ze wil daar liefst van al zijn. Yeah. En we hadden het al over haar relatie met Virginia Woolf. En het mooie is dan dat Virginia Woolf uiteindelijk met Orlando mogelijk maakt, zo groot was de liefde, dat Vita Sackville-West uiteindelijk toch een beetje in dat huis kan wonen in Knoll. Leg dat eens uit, Rudy Meulemans, hoe dat in elkaar zit.
Ja, Orlando is een boek waar voor Vita model gestaan heeft en waarin Virginia Woolf haar een gefantaseerd leven geeft, waarin Vita doorheen de eeuwen leeft als eigenaresse van Knoll, als eigenaar van Knoll, want ze verandert in het boek ook van geslacht.
Ja, het is over 300 jaar heen, denk ik. Dan zitten we weer bij die LGBTQ.
En het mooie aan de link tussen Vita en de band die ze voelde met Knoll is dat ze daar zelf ook altijd opnieuw over geschreven heeft. En daar ook vlakbij gaan wonen is. Sissinghurst Castle is vlakbij Knoll. En dat daarover schrijven en dat proberen te verwerken van dat trauma van het huis niet te kunnen hebben, van niet te kunnen hebben waarnaar je zo erg verlangt, daar heb ik zelf ook veel van geleerd bij het schrijven van dit boek.
Ja, kan je dat even verduidelijken?
Wel, het boek beschrijft ook een persoonlijke traumatische ervaring waar ik het over heb. En Vita leerde mij dat als je dat trauma gaat vormgeven, het is geen therapie, hè, maar als je dat vorm gaat geven, dat je dat ook kunt beheersen. En daarom heb ik uiteindelijk besloten om daar ook over te schrijven.
Ja, want het boek gaat ook over, het is je meest persoonlijke boek, maar dat zeggen heel veel schrijvers bij het laatste boek dat ze geschreven hebben. Maar het is heel persoonlijk. Ja. Want je zegt daarin, ik was er daar straks al aan begonnen, dat je uiteindelijk de reis maakt met je man in de voetsporen van die drie personages. Je denkt dan dat het nog lang zal duren, ook daarna, maar uiteindelijk, als jullie terugkomen, is het snel daarna afgelopen.
Ja.
Je man laat je zitten.
Hm?
Ja. En het meest wrange is dan misschien nog wel dat hij dat doet voor iemand die je ontmoet heeft op de reis die jullie samen gemaakt hebben.
Ja, dat klopt. Ja.
En dus dan is het boek uiteindelijk, denk ik dan, Rudy, is dat dan voor jou de manier om daar op een of andere manier mee om te gaan, om dat een plaats te geven, om dat met die lelijke manier van zeggen toch eens te zeggen?
Ja, maar nogmaals, het boek schrijven is geen therapie en het gaat ook over andere dingen dan daarover. Alleen vind ik dat ik, dat heb ik bij mijn vorige boek ook gedaan, vind ik dat als ik de levens van mensen beschrijf en ga peuteren in hun archieven en daar zeer persoonlijke dingen uithaal en die deel, dat ik ook mijn eigen leven moet delen. Dat vind ik gewoon, de eerlijkheid gebiedt mij om dat te doen. En als ik ervan uitga van ik beschrijf de reis en ik beschrijf alles wat zij meegemaakt hebben, dan moet ik ook alles wat ik tijdens die reis meemaak beschrijven.
Ja, je geeft jezelf bloot, hè, want je gaat verder. Hè. Er is ook een deel waarin je zegt waar je vandaan komt, hoe moeilijk je het had voor de periode dat je je man leert kennen. En dat je dan beslist, je gaat trouwen, je gaat op reis, je gaat iets anders doen. Je gaat een ander leven leiden, Lady Meulemans.
Ja, net zoals veel mensen in het boek een ander leven zijn moeten gaan leiden.
Ja, het komt vaak terug. Hè. Ik heb het niet ondergelijnd. Ik had het kunnen tellen hoe vaak een ander leven erin voorkomt. Het is misschien een oefening die je aan iemand kan geven.
Ja. Dus het is voor mij ook een zeer hoopvol boek. En het eindigt ook vol hoop. En je past je aan, net zoals de huizen telkens aangepast worden aan de veranderende smaak. En het hele huis opnieuw ingericht wordt. Van een Elisabethaans huis naar een Victoriaanse inrichting, opnieuw naar een Elisabethaanse inrichting. Net zoals Lord Pembroke bijvoorbeeld, die een gevierd industrieel ontwerper was, tot op het moment dat hij Wilton House erft. En van Londen, waar hij ook erg naar zijn zin had, moet verhuizen naar het platteland om daar zo'n landhuis te gaan runnen.
Ja, of zoals de man van Vita Sackville West, die diplomaat was en uiteindelijk ook iets helemaal anders gaat.
En ook uiteindelijk schrijver wordt. Net zoals Jim, die graag aristocraat geweest was. Vita, die graag een man geweest was om het huis te erven. Het zijn allemaal plausibele andere levens.
Ja. Je zei bij het begin van ons gesprek over die drie mensen, Vita, Harold en Jim, dat het destijds in die tijd normaal was dat er allerlei relaties waren tussen de geslachten ook. En je noemde de Lavendel marriage. Zij mochten toch niet publiekelijk tonen hoe graag ze elkaar zagen?
Nee, dat gebeurde niet, maar dat zouden ze ook niet gewild hebben. Want je gaat ervan uit van ze mochten dat niet. Maar ik denk niet dat dat een moment bij hen opkwam om dat te doen. Ze stonden ook heel erg op hun identiteit. Harold zou Vita nooit voorstellen als dat is mijn vrouw. Het is trouwens zeer opmerkelijk dat Vita Sackville West schrijft onder haar eigen naam. Niet Vita Nicholson. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Virginia Woolf, het is Virginia Stephen, maar publiceerde onder de naam van haar man. Dus Vita en Harold stonden echt wel op hun eigen individualiteit en het huwelijk bepaalde niet wie zij waren. Dat was slechts een deel van wat zij waren.
Ja, goed om dat toch nog eens allemaal te lezen ook, hoe ze daarover dachten. We hebben het nog niet gehad, Rudy, over de prachtige tuinen, of ja, misschien aan de zijlijn, de prachtige tuinen ook die vaak bij die landhuizen horen. Hè. Dat zijn hectare, ik weet niet hoe groot die domeinen zijn. Je kan erin verloren lopen. Daar ga je ook vaak door wandelen. Dat maakt deel uit van de schoonheid waar je ook naar op zoek gaat.
Ja, maakt daar deel van uit. En je hebt natuurlijk, die landhuizen worden op een bepaalde manier attracties. Wat speelt daarbij een belangrijke rol? Of een zeer interessante kunstcollectie. En daar is wel wat te zien aan kunst. Ook heel wat Vlaamse meesters. Of Antoon van Dijk.
Die daar hangen. Die gewoon op maat geknipt worden. Die gewoon waar stukken worden afgeknipt. En,
maar ook dat vonden zij heel normaal. Ja. Om Vlaamse wandtapijten te knippen. Zodat je door de deur kon. Maar
en die landschappen,
ja, die landschappen werden natuurlijk aangelegd in navolging van, vooral in de periode nadat het in zwang was geweest om een grand tour te doen naar Italië. En daar zagen ze die prachtige landschappen en dat wouden ze opnieuw creëren. Nogmaals, dat tussen fictie en realiteit, dat speelde een rol. En dan vooral de landschappen die ze zagen op landschapsschilderijen van Claude Lorrain bijvoorbeeld, die ook nooit bestaan hebben, die landschappen. Dat is wat ze wilden creëren met een aantal follies en weidse zichten en vistas. En,
Je leidt nu weer een ander leven dan je wilde leiden, Rudy Meulemans. Je was al een keer veranderd van leven toen je van theatermaker de stap naar schrijver gezet hebt, getrouwd bent, hè, een regulier leven bent beginnen leiden. En nu moet je gedwongen weer een ander leven leiden.
Ja, maar het is een heerlijk leven momenteel.
Goed, ik laat je nog even genieten, want ik heb nog wat muziek klaargezet die in het boek ook aan bod komt. Met Jesu bleibet meine Freude. Heel wat mensen zullen het wel herkend hebben van Johann Sebastian Bach. Bij mij in de studio Rudy Meulemans en Philip Thieles. Rudy, je hebt een boek geschreven, Een ander leven, waarin je op reis gaat Zuid-Engeland langsheen de landhuizen. In de voetsporen van Vita Sackville-West, Harold Nicholson, haar man en James Lees Milne. Deze muziek komt er ook in voor, heel veel muziek en schoonheid. Kan je even nog schetsen waar dat aan bod komt?
Ja,
waar je daarop stoot?
Tijdens de oorlog gaat Jim naar een concert in Londen in de National Gallery, waar ze in een zaal alle doeken weggehaald hebben om ze te bewaren. Die zijn naar West Wickham gestuurd om ze veilig voor de bombardementen op te bergen. En hij ziet de lege vlekken tegen de muren en weet welke schilderij daar ooit gehangen hebben. En daar staat de vleugel opgesteld waar Myrna Hess haar Bach-interpretaties speelde.
Ja, ook weer dat imaginaire, het spel dat je speelt in een ander leven. Maar ik ga nu even praten met Philip Thieles, die aandacht heeft zitten meeluisteren en nu zeker een reisje naar Zuid-Engeland plant.
Absoluut, ja.
Ik zei het aan het begin van de uitzending al, documentaire heb jij gemaakt samen met Marieke Dermul, die aan de telefoon hangt nu. Dag Marieke.
Hallo, dag Nikki.
Pride is Protest hebben jullie gedraaid in New York. En Philip zei aan het begin al, Marieke, dat jullie dat gedaan hebben naar aanleiding van 50 jaar Stonewall. Ik heb hem toen even het zwijgen opgelegd en gezegd dat hij dat later mocht uitleggen. Maar ik vraag het nu aan jou. Die Stonewall, wat is daar gebeurd 50 jaar geleden? Waar staat dat voor?
Ja, dus eigenlijk In het Stonewall Inn cafeetje zijn eigenlijk 50 jaar geleden rellen ontstaan. Het was zo dat de politie daar vaak in dat cafeetje binnenviel en transgenders en drag queens oppakte eigenlijk. Want het was toen ook verboden om alcohol te serveren aan holibies. Iets dat we vandaag niet meer kunnen inbeelden natuurlijk. En eigenlijk is daar de regenbooggemeenschap, de LGBTQ-gemeenschap, tegen in opstand gekomen. En ze zijn Daar zijn rellen tegen de politie uitgebroken. En daardoor is eigenlijk de eerste gay pride ooit ontstaan. Iets dat wij bij ons in Vlaanderen, veel mensen kennen dat verhaal eigenlijk niet.
Nee, dus wij kennen de Pride uit Brussel en dat is van 96, denk ik. Dat ook al een hele tijd terug, maar geen 50 jaar. Nee. Dat protest aan de Stonewall Inn, je zei, daar is dan de eerste Pride uit ontstaan. Dat was pas een jaar later of zo.
Ja, inderdaad. Ja. Dus er zijn opstanden... Ja, er zijn opstanden eigenlijk uitgekomen en dan is dat naar een volwaardige eerste Pride eigenlijk uitgegroeid.
Ja, en die Pride was in eerste instantie, Philippe, dat was de bedoeling om, Marieke zei het net al, dat er waren protesten, er is dacht van dit niet met ons, niet langer met ons. Dat protest, hebben jullie dat nog gezien in New York?
Ja, absoluut. Wij kwamen daar aan een week voor de grote World Pride er was. En in die week waren er elke dag andere marsen. De ene al activistischer en militanter dan de andere. En zeker dan de World Pride, die gezien wordt als een groot feest en een parade met heel veel praalwagens en heel bonte viering van de vrijheid. Maar dus die andere marsen, die waren heel vol politieke slogans en... die probeerden eigenlijk de roots van Stonewall. Stonewall was een riot, zeggen ze. Was een rel, was protest, in eer te houden.
Ja, want dat is interessant wat je zegt. Ik heb de documentaire bekeken. Er is een groot verschil, Marieke, tussen parade en mars. Hè? Dat zijn jullie daar ook te weten gekomen.
Ja, inderdaad. We zijn eigenlijk door alle gesprekken die we gevoerd hebben... hebben we kunnen concluderen dat er nog veel is om voor te vechten vandaag. En dat wij misschien wel een beetje vergeten zijn wat die betekenis dus is van de Pride, namelijk protest voor gelijke rechten. En dat eigenlijk de strijd nog niet gestreden is. Als we het dan eventjes over Vlaanderen hebben, onze Prides, dat ziet er extravagant uit. En dat ziet er ook heel zelfverzekerd uit.
Het is een feest eigenlijk, het is party.
Ja. Absoluut. En wij vergeten een beetje waar het ooit uit ontstaan is en waarom we ook dat protest nog moeten meenemen de dag van vandaag. Dat die Pride eigenlijk ook een aanleiding kan zijn om een waardevol debat te voeren van waar we eigenlijk staan de dag van vandaag.
Maar gebeurt dat niet sowieso in de rand ook van zo'n parade, dat er dan allerlei debatten en zo zijn? Mag de parade niet gewoon de parade zijn, Philippe?
Neem nu de Belgium Pride in Brussel, normaal volgende week, maar kan nu niet doorgaan door corona. Die komen elk jaar met een eisenplatform met 10 eisen, gericht aan de politiek. Mm. Van daar moet je actie in ondernemen. Dus dat heeft zeker ook een politiek gehalte. Je hebt ook de Antwerp Pride, dat is iets meer een feestje, ik denk dat ik dat wel mag zeggen. Dus die twee doelen van een Pride, parade enerzijds en protest anderzijds, die zie je ook wel in de Belgische Prides. En natuurlijk zijn er strekkingen, bijvoorbeeld de queer strekking binnen de LGBTQ.
Ja, maar wacht eens even. Hè. Die LGBTQ, ik moet ook opletten dat ik er niet over struikel.
Het is een tongtwister.
Plus, hè, waar staat dat letterwoord voor? Voor mensen die niet mee zijn en niet lid zijn van de community of whatever.
Dat is een Engels woord, een afkorting. Het staat voor lesbian, dus lesbisch, gay, homo, bisexual, transgender... Q is queer of questioning. En dan is er ook vaak nog een I, een i'tje. En die I is voor intersexe. En soms staat er ook een A en dat betekent
allies.
En een
P ook nog. Wat betekent
de
A?
De B is bisexual en de A, allies, dat zijn steuners, betrokkenen die medestrijd
steunen. Dat kunnen hetero's zijn.
Bijvoorbeeld, ja. Je ziet ook, zeker de Pride in Brussel, ik denk dat daar 100.000 toeschouwers op afkomen. Dat is ook bijna een familiegebeuren geworden. Dus,
ja. Ik heb hier ook nog een P, niet een B, maar een P en een plus.
Een P dat...
Ja. Marieke? Nee?
De plus is sowieso eigenlijk iedereen die niet cisgender, dus geboren is... ik ben nu geboren als vrouw en ik voel mij vrouw, maar voor hetzelfde geld had ik mij man gevoeld of iets daartussen. Dus het is eigenlijk een uitbreiding van de naam, zodat daar niemand buiten... Want eigenlijk, hoe meer je natuurlijk letters maakt, hoe meer er weer hokjes ontstaan.
Dat is precies. Beetje... Daar wou ik het over hebben ook. Want dat voel je eigenlijk wel... Dat vond ik een beetje vreemd in de documentaire die jullie gemaakt hebben. Of opvallend. Dat je binnen de gemeenschap, binnen die LGBTQ-gemeenschap... Dat ging goed. Dat daar... onderling ook wat wrevel is. Dat je denkt, de ene vinden dan van, ja, maar die mogen niet mee oplopen in onze mars, want wij zijn, weet ik veel, welk deel uit die gemeenschap en wij willen alleen marcheren. Wij zijn zwart, wij zijn vrouw en wij willen geen hetero mannen die meelopen in die... Wat is dat toch allemaal? Samen sta je toch veel sterker?
Ja, ik denk dat die identificatiepolitiek in de VS gewoon veel meer aanwezig is. En dat, dat uitzicht dus letterlijk in al die verschillende markten. Dat is iets dat bij ons... kijk, al die punten waarvoor die verschillende groepen voor strijden, dat is bij ons ook aanwezig, maar veel subtieler. Dus niet dat er echt... dat iedereen echt eigen mars maakt... Maar dat moet ik eigenlijk ook nuanceren, want een jaar geleden was er ook al een queer pride in Gent en een pride of color in Antwerpen en zelf een trans mars ook. Dus dat komt eigenlijk bij ons ook en je voelt dat het speelt, dat mensen eigenlijk die groepen zelf zich moeten differentiëren om hun punt te maken. Want het gevoel is een beetje dat om het cru te zeggen, de witte homoman geprivilegeerd is en bepaalde rechten al heeft verworven die andere groepen binnen de regenbooggemeenschap
niet hebben. De witte homo-man is geprivilegeerd, Rudy Meulemans.
Dat is...
Sorry, Marieke. Ik speel het even door aan de witte homo-man die bij ons aan tafel zit.
Goed idee,
Jij kon Marieke niet horen, Rudy Meulemans, maar het ging over al die verschillen binnen de gemeenschap en dat het gevoel daar leeft dat de witte homo-man misschien wat geprivilegeerd is. Heb je dat gevoel?
Misschien wel, misschien meer in Amerika dan bij ons. Maar wat ik denk, ik ben zeer nieuwsgierig om de documentaire te zien. Ik ben zeer nieuwsgierig om meer te weten over de andere marsen die naast die Gay Pride georganiseerd worden. Omdat het natuurlijk zo is dat die Gay Pride wel komt uit de Stonewall Riots, maar dat die nog heel weinig te maken heeft, tenminste corrigeer mij als ik mij vergis, met rebellie of met protest. En dat heb je natuurlijk met allerlei... rebelse bewegingen. Ik denk bijvoorbeeld aan de punkbeweging. Ik heb Vivienne Westwood ooit in een heel ontroerend interview horen zeggen dat haar dat zo raakte dat de punkbeweging waar zij voorvechtster van was helemaal door de mainstream opgeslorpt wordt.
Ja, dat gaat dan over appropriation eigenlijk.
En daardoor dus niet meer gevaarlijk is. En dat is een beetje mijn gevoel ook bij de mainstream gay pride, zoals hij ook bij ons georganiseerd wordt, dat niet meer gevaarlijk is. Dat inderdaad mainstream geworden is.
Ja, maar dat is inderdaad iets, Rudy Meulemans, wat aan bod komt, Filip, in jullie documentaire.
Ja, dat is een dubbeltje op zijn kant, hè, want het is enerzijds heel fijn dat grote marsen zijn met tienduizenden mensen, dat ook in de winkelstraten rond heel veel regenboogvlaggen zichtbaar zijn. Dus dat is voor de visibiliteit en de emancipatie van iedereen die zich als LGBTQ identificeert heel fijn. Maar bijvoorbeeld in New York is er ook heel veel wrevel daarover. Wij zijn op Times Square geweest, dat zit ook in de documentaire. En dat is één grote regenboogkermis.
Ja, dat is nog iets anders. Dan heb je het over pinkwashing, hè, om die term ook maar eens te gebruiken. Ja. Iedereen gebruikt het gewoon als het hen uitkomt om er maar een...
Om commerciële redenen.
Ja,
maar zo zijn er dus tegen die pinkwashing, maar ook tegen... de recuperatie van de Pride door bedrijven, door bepaalde groepen in de beweging, is er intern ook... Ja, daar zijn veel discussies over. Als je dan... neem nu de Queer Liberation March, dat is een van die marsen, die probeert alles wat queer is, dat betekent eigenlijk alles wat een beetje afwijkt van de norm, van heteronormativiteit bijvoorbeeld, of van... Die spelen met genderidentiteit en genderexpressie. Dat is een... Alles valt een beetje daaronder, onder die term queer. Die proberen veel meer het anders zijn te omarmen en daar respect voor te vragen, dan om het recht om te trouwen bijvoorbeeld, of het recht om een, wat men dan een heteronormatief leven zou kunnen noemen, te leiden. En het zal je misschien niet verbazen, maar ook de LGBTQ-gemeenschap is een gemeenschap zoals de maatschappij erin is, met heel veel strekkingen, heel veel stemmen en heel veel tegengestelde belangen. Dus het is ook maar logisch dat naarmate die beweging groeit en sterker wordt, dat er ook intern andere marsen komen, omdat andere groepen andere actiepunten hebben en andere manieren van discriminatie waar zij voor vechten.
Ja.
Maar het is dan ook
alleen
wel
lijkt
mooi.
Het soms dat de ene minderheid de andere minderheid het niet gunt. Hmm.
Dat is de nadelen van identiteitspolitiek.
Marieke, Als er nog protest moet komen, als er nog moet opstand komen vanuit de gemeenschap, waartegen of waarvoor moet er nog gevochten worden?
Ja, dat is een zeer interessante vraag. En net vandaag is ook een interessant artikel in CISO verschenen. Er is een onderzoek gevoerd door ILGA Europe. Dat is de Rainbow Index. En daar scoort België supergoed bijvoorbeeld, op de tweede plek. Maar een andere Europese studie heeft dat weer uitgewezen, een studie van het Bureau van de Grondrechten, dat eigenlijk 42% van de LGBT's lastiggevallen werd. En nog altijd 60% zich eigenlijk niet durft te uiten in de publieke ruimte. En 1/3 durft zich maar te outen eigenlijk op de werkvloer. Dus dat zijn toch cijfers waarvan je denkt, we zijn er nog niet.
Ja. En jij persoonlijk, Marieke, heb jij problemen, ervaar jij problemen als je je out?
Op zich ben ik denk ik ook deel van de geprivilegeerde groep. Soms twijfel ik wel een keer van, zou ik durven hand in hand lopen of niet? Dus dat voel ik wel. Maar dat is meer een intern iets, denk ik, door al wat je leest en al wat je hoort. Maar ik denk vooral dat we moeten strijden voor alles wat niet eenduidig is. Dus er zijn rechten verkregen en in de wet zijn er... Wij mogen trouwen, er is van alles.
Het lijkt allemaal normaal.
Het lijkt normaal, maar in C is er ook nog altijd denk ik veel verdoken discriminatie. En dan denk ik aan de gevallen van gaybashing in Gent vorig jaar. Maar ook online heel veel transfobie en holibifobie. Dus ik denk dat we daar...
In jullie documentaire begint dat ook zo, hè, met een man die zegt... Ja, mocht mijn kinderen blijken dat ze homofiel zijn, dan...
They would be dead to me.
Ja, dan wil je niks meer mee te maken hebben. Filip, jij krijgt het laatste woord, Filip Tielis. En dan 1 minuut, wat wil je nog zeggen?
Dat is een goed voorbeeld, want in de VS hebben wij heel erge polarisering aangetroffen, bijvoorbeeld. Er is heel veel, we hebben heel flagrante gevallen van gaybashing of homofobie gehoord. Maar anderzijds, om op een positieve noot dan toch te eindigen, er zijn daar ook initiatieven in New York die wij hier totaal niet kunnen indenken. Er is bijvoorbeeld een kerk waar de priester op zaterdagavond drag karaoke shows geeft, maar die doet daar ook begrafenissen en huwelijken voor LGBT's bijvoorbeeld, die gelovig zijn misschien, maar in andere kerken niet terecht kunnen. Dat is een Lutheraanse pastoor, dus geen katholieke pastoor, maar wij kwamen daar binnen en dat was zo'n warme, inclusieve, religieuze omgeving. Mijn mond viel open, ik had dat nog nooit gezien. Dus wij zijn daar van de ene verbazing in de andere gevallen, zowel in negatieve zin, maar zeker ook in positieve zin.
Goed, zaterdag voor wie wil, wordt de documentaire uitgezonden. Pride is Protest op Canvas. En zondag is het dan... Idahot, moet ik het zo uitspreken? Of hoe zeg je dat?
Ja, het is denk ik een Engelse term. En het staat voor de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie. Ja. Die jaarlijks op rond 17 mei valt.
Voilà. Dat is allemaal voor dit weekend dus. Dankjewel, Marieke Dermeul, om aan de telefoon te blijven hangen. En om je ding te zeggen. En om de documentaire te maken samen met Filip Tielis. En dankjewel ook Rudy Meulemans. Nog even zeggen ook dat een ander leven uit is bij De Bezige Bij. En morgen is het vrijdag met Annemie Peters, maar zo dadelijk houdt Heidi Leenaerts uw gezelschap met Django. Fijne avond nog.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.